Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 32, de versen 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En vers 3, ik bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat u daar verder vindt in 32, 1 en 3. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in het Bijbelboek Hebreeën. Wij beginnen te lezen bij hoofdstuk 9, vers 24. En we lezen door tot en met hoofdstuk 10, vers 14. Hebreeën 9, te beginnen bij vers 24. En we lezen door tot en met hoofdstuk 10, vers 14. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben van de zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik, kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen. O God, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welken wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En wat u daar verder vindt in 67, het tweede vers. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over de Heidelberger catechismus. We zijn nu bezig in de catechismus met de leer van het heilig avondmaal. En wat nu nog overblijft om behandeld te worden is zondag 29 en zondag 30, vraag en antwoord 80. En dat willen wij nu in deze dienst met elkaar overdenken. Dus zondag 29 en zondag 30... vraag en antwoord 80. En daar belijden wij met de kerk: wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelve is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, dat wij zo waarachtig zijns waren lichaams en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu na zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. Tot zover de Heidelberger Catechismus. Willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O Heere, zo hoog de hemel is boven de aarde, is uw goedertierenheid over degenen die u vrezen. Ja, werkelijk, Heere, u bent een zon en een schild voor uw volk. En u zal ook genade en ere geven aan hen die u lief hebben. Want u bent een heerlijke God. Wij hebben het al kunnen beluisteren in deze dienst. We hebben het al kunnen horen, dat u ons hebt laten afkondigen, dat u barmhartigheid, genade, vrede ons laat verkondigen, al aan het begin van de eredienst. We hebben het mogen lezen vanuit uw woord, dat uw bloed alleen een volkomen offer is, en dat vanuit de Hebreeënbrief wordt er teruggegrepen naar de tempeldienst, waarin altijd elke dag weer offers gebracht moesten worden. En dan leert uw woord ons daar duidelijk dat al dat bloed van stieren en bokken geen zonde kon wegwassen. En daarom moest het ook steeds herhaald worden. Want de herinnering moest wakker gehouden worden en de verwachting van uw komst, Heere Jezus. Want u hebt met één offer een volkomen verzoening bewerkt. En dat hebben wij zojuist mogen belijden in de catechismus. En zo hebt u ons al zoveel geschonken. Het eeuwige leven hebt u alweer geopend voor ons, en een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat legt u ons voor, dat biedt u ons welmenend aan. En zo nodigt u ons met liefde. En u roept ons met ernst. En u waarschuwt ons om u niet voorbij te leven. En dat geldt voor kinderen. Want de jongens en de meisjes hebben ook vergeving nodig van hun zonden. Dat geldt voor jongeren. Ook zij weten van zonden in hun leven. Dat geldt voor ons allemaal. En daarom, Heer, is dit woord zo belangrijk voor ons allemaal. En nu leven wij in een wereld waarin de duivel alles eraan doet om onze aandacht af te leiden van dat ene offer van Christus. En de duivel is ook steeds bezig om uw enige offer en uw volkomen werk te bedekken en te verduisteren. En zo, Heere, danken wij u dat wij de heerlijke Heidelberger Catechismus hebben, die het ons zo duidelijk zegt. Heere, wij bidden u, wil in ons midden zijn met uw Heilige Geest. Wil uw volk en kinderen vertroosten door het zicht op de Heere Jezus. En dat ze mogen weten dat uw offer, Heere Jezus, volkomen genoeg voor hen is. O, laten ze mogen steunen en leunen op u alleen, Heere Jezus. En laat het gevolg mogen zijn dat hun leven niet meer van zichzelf is, maar van u. En dat u alles te gebieden hebt, alles te zeggen hebt over hun leven. Heere, doe zo uw volk in afhankelijkheid van uw leven. Doe hen in het geloof wandelen, in het vertrouwen dat u alle dingen zult doen medewerken ten goede voor hen die u lief hebben en die naar uw voornemen geroepen zijn. O Heere God, leer uw volk uit het geloof te leven. En Heere, leer dan ook in gehoorzaamheid te wandelen aan uw woord. Hoe nodig is dat? Dat de oude mens mag sterven. Dat de nieuwe mens op mag staan. Dat uw volk leert sterven aan zichzelf, aan hun eigen ik. En dat u alles voor hen hebt, voor hen betekent. O Heere God. U kent ons hart. U weet hoe we hier vanavond in de kerk zijn gekomen. Heere, wij bidden u of u met uw woord en geest wilt werken in ons midden. Ook hen die van verre staan. Hen die niet weten of ze uw kind zijn of niet. Wilt u hen het duidelijk voor ogen stellen. En Heere, hen die nog apart van uw leven, u misschien wel voor de vorm dienen. Ze hebben misschien wel de naam dat ze leven, maar u zegt van hen dat zij dood zijn. Heere, laat hen dit duidelijk voor ogen gesteld mogen worden. Opdat er nu in de tijd der genade bekering zou zijn en dat ze u zullen aanlopen en van uw genade en verlossing en verzoening zullen begeren. O Heere, wij bidden u om dat wonder van de toepassing van uw offer in het leven van mensen. Dat ze verblijd mogen worden. Dat ze vrede mogen ontvangen. Dat ze verzoening met God mogen kennen. Heere, wij bidden u of u het nieuwe leven wilt schenken. Of uw harten wilt aanraken met de majesteit van uw woord. Of woorden mogen aanhaken en dat die woorden hen niet zullen loslaten. Wilt u verbreken, Heere, hen die zich verharden tegen u? Wilt u uit genade wonderen doen van geestelijk leven in ons midden? Heere, sterk uw dienaar in het preken. Help hem bij het uitleggen. En geef, Heere, dat we met aandacht mogen luisteren naar uw woord. We bidden dat ook voor hen die thuis met ons meeluisteren. U weet de redenen waarom ze thuis zijn. U kent hen die verdriet hebben, die ook nog zo plotseling in verdriet gedompeld zijn. U kent hen die zorgen hebben, die teleurstellingen hebben moeten verwerken. Schenk hen uw nabijheid, uw vrede. Laat er hoop op u mogen zijn en op uw goedheid en op uw trouw. Geef dat de moeite van het leven ons op u mogen werpen. Wees bij ouderen die het moeilijk vinden om oud te zijn. Want er wordt gezegd, we willen wel oud worden, maar oud zijn is weer iets anders. Zegen hen, heren, die de verzwakking van het lichaam meemaken. Wij bidden u voor hen die verdriet hebben en daar eigenlijk heel weinig over kunnen spreken. Niet met kinderen, niet met kleinkinderen. En die het eigenlijk opkroppen. Heren, laat ze bij u hun hart mogen uitstorten. En wilt u hen laten zien dat u van hen af weet, dat ze krachten krijgen om met u in blijdschap verder te gaan, ziende op u. Heren, wij bidden u voor hen die zorgen hebben om hun kinderen. Wilt u de gebeden vermenigvuldigen? Wil nog gebedsverhoring schenken. Heren, wij willen u hartelijk danken dat wij in vrijheid hier samen mogen komen. Dat er geen soldaten buiten staan om ons op te wachten. Dat er geen kinderen van u in gevangenissen zijn vanwege het geloof. En dat wij in vrijheid de kerkdiensten mogen beleggen. We bidden u voor hen die dat niet mogen. Voor hen die ondergronds moeten zijn. Voor hen die vervolgd worden. Hen die gevangen zitten. Hen die gefusilleerd worden of op andere wijze gedood worden. Om het geloof in u. We bidden of u hen moed en krachten wilt geven. En wilt u steeds weer nieuwe predikers geven wanneer anderen gedood worden. O, wij bidden u om verlossing en om bevrijding. En wij vragen u, Heer, of u uw koninkrijk wilt uitbreiden door heel deze wereld heen. We bidden dat voor de moslimlanden. We bidden dat voor het volk Israël. We bidden dat voor Joden en Palestijnen. En we bidden, Heer, of u met uw geest en woord zendelingen wilt bekwamen om trouw dit evangelie uit te dragen. En laten er overal nog opwekkingen mogen plaatsvinden, al horen wij er niet van. En al wordt dit niet gepubliceerd in de kranten, Heere, dat geeft niets. Zolang het maar mag gebeuren, door al de landen heen. Heere Jezus, u regeert toch? U bent aan de rechterhand van God de Vader, bekleed met alle macht en heerlijkheid. Rijs op, Heere, toon uw macht en wil nog velen tot bekering brengen, tot hun blijdschap, tot jubel van de engelen in de hemel, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot vermeerdering van uw glorie en tot afbraak van het rijk van de duivel. Heren, wij bidden u om uw eer en om de zaligheid van zondaren. We bidden u ook voor ons vorstenhuis. Wilt u hen tot zegen stellen, onze koning en onze koningin? Zegen hen, Heren, en geef dat zij werkelijk ook een goede invloed mogen hebben, ook tussen de regeringsleiders in. O Heren, wij bidden u dat het huis van Oranje nog u mag vrezen en zo ook tot zegen mag zijn in ons vaderland. We bidden u om wijsheid voor onze regering, te midden van de moeilijkheden die er zijn. Geeft u wijsheid, nuchterheid en verstand En geef, Heere, dat ons land nog geregeerd mag worden volgens uw wetten. Heere, wil een halt toebrengen aan al de atheïstische wetsvoorstellen die er nu liggen. En geef, Heere, dat het christelijk karakter van ons vaderland toch niet geheel verloren zal gaan. Heere, gedenk ook die parlementariërs die uw naam belijden. Zegen hen en wil in uw gunst onze gebeden verhoren. Al hebben wij niets op te pleiten in onszelf, maar wij pleiten dan ook op dat ene offer van de Heere Jezus Christus. Hoor ons tot uw eer en lof uit genade. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 34, de versen 4 en 5. 34, 4 en 5. Geliefde gemeente, soms gebeurt het dat een mens zijn levenswerk niet kan afmaken. Dan heeft zo'n mens iets voorgenomen te doen of te bereiken. En dan wordt hij in het midden van zijn jaren afgesneden. En dan lijkt het wel alsof iemand voor zijn tijd wordt weggenomen. In werkelijkheid is dat niet zo. Want de Heere bepaalt de dag van onze geboorte. En hij bepaalt ook de dag van ons sterven. En daarom kan niemand zeggen dat hij voor zijn tijd sterft. Want de Heere regeert alle dingen. Maar soms gebeurt het in het leven dat een vader of een moeder zo midden in het leven wordt weggenomen. Of soms gebeurt het dat een predikant na enkele jaren in de kracht van zijn leven wordt weggenomen. Zo lezen we ook in de Bijbel dat een koning nog in zijn gezonde, sterke jaren wordt weggenomen. Bijvoorbeeld koning Josia, een zeer godvruchtige koning over het volk van Juda. En dat hij, wij zouden zeggen, te vroeg werd weggenomen. Hij sneuvelde in de strijd tegen farao Necho. En het volk had groot verdriet. En hij heeft lang getreurd om het heen gaan van hun geliefde koning Josia. Hij had naar de mens gesproken nog zoveel jaren kunnen werken en nog goed kunnen doen. En zo is gebeurd in de reformatie. Dat er een reformator was die zeer veel goed gedaan had. Maar dat hij midden in zijn jaren opeens werd weggenomen. Hij sneuvelde. U kent zijn naam wel. Huldrych Zwingli. Hij sneuvelde op het slagveld bij Kappel in Zwitserland in oktober 1531. Zwingli was aanvankelijk een priester geweest. En toen kreeg hij een boek in handen die net gedrukt was. En dat boek heeft voor een omwenteling gezorgd in West-Europa. Dat boek was het Nieuwe Testament in het Grieks. Opnieuw uitgegeven door Erasmus. En zo las Zwingli het Nieuwe Testament in het Grieks. En toen begreep hij dat dit woord moet gepreekt worden. En dat gebeurde niet. Want de Romeinse kerk had bepaald dat elk dorps- of stadspriester zich moest houden aan bepaalde preekteksten die voorgeschreven werden door de Romeinse kerk. En elk jaar werden dezezelfde teksten bepreekt. Zo ging het jaar in, jaar uit, voorgeschreven teksten. U voelt wel, hele stukken van de Bijbel kwamen nooit aan bod. Het volk kende ook de Bijbel niet. En toen begreep Zwingli dat dit heel verkeerd was. En hij kwam er ook achter dat de Romeinse leer onbijbels was. En toen is hij in Zürich, daar was hij toen priester. Hij begon toen heel de Bijbel door te preken. Hij hield zich niet langer aan de voorgeschreven teksten. En de mensen kwamen allemaal naar de kathedraal in Zürich. Ze kwamen beluisteren, want ze hoorden dingen die ze nooit eerder gehoord hadden. De schrift werd hun ontvouwd. En dat bracht een omwenteling teweeg bij de bevolking van Zürich. En zonder dat Zwingli daar nou een programma voor hoefde op te stellen, zei het stadsbestuur van Zürich, wij moeten de Romeinse mis afzweren en wij gaan de reformatie hier doorvoeren. En dat is toen zo gebeurd. Alleen, toen kwam er, gebeurde er iets. In 1531, verschillende kantons in Zwitserland die nog rooms-katholiek wilden zijn, werden opgehitst om oorlog te ontketenen tegen Zürich. En toen moesten de mannen van Zürich uitgaan ten strijde en Zwingli ging met hen mee. En toen in die strijd, in 1531, oktober, is Zwingli gesneuveld. En daarmee was ook de theologische ontwikkeling van Huldrych Zwingli opeens afgesneden. Want als u nou het leven van bepaalde reformatoren volgt, dan kunt u ook soms een ontwikkeling zien. Want ze leerden ook niet alles op één dag. Wij hebben ook een uitdrukking dat Gods volk niet alles leert op één dag. Nee, de Heere leidt verder om in het geestelijke leven meer diepten te ontdekken in het woord van God. En zo was het bij Zwingli ook. En dat was met name in zijn avondmaalsleer. Want Maarten Luther leerde dat de Heer Jezus, zijn lichaam en bloed werkelijk aanwezig waren bij het avondmaal. Met het avondmaal. Hij leerde niet dat brood veranderd werd in lichaam van Christus. Hij leerde niet dat de wijn veranderd wordt in bloed van Christus. U weet, dat leerde de Rooms-Katholieke Kerk, de transsubstantiatie. Luther leerde de consubstantiatie. Dus met de substantie, kon met, was er waar lichaam en bloed. Ja, hoe dat gebeurde, wist Luther ook allemaal niet uit te leggen. Dat was ook vrij vaag. Hij beriep zich op teksten. Dit is mijn lichaam. Dus, zegt Luther, dan moet er ook echt lichaam zijn. Maar hoe dat gebeurde, kon hij niet uitleggen. Maar Zwingli kon dit helemaal niet meemaken. Zwingli zei, nee, er is helemaal geen verandering, helemaal geen echt lichaam en bloed aanwezig. Komt ook niet ter sprake. Luther zei, het is een symboliek. Het is een herinneringsmaaltijd. Dat wij daarbij denken aan wat de Heer Jezus toen gedaan heeft. Dat hij zijn lichaam heeft laten opofferen en zijn bloed heeft gestort. Daar denken wij aan bij het avondmaal. Het is uitsluitend een symbolische herinneringsmaaltijd. En zo heeft Calvijn er ook over nagedacht. Wat betekent dat nou? En Calvijn heeft nog wat verder gegraven in de schrift. En ook gelezen hoe de apostel Paulus spreekt over het avondmaal. Dat er ook een gemeenschap is met het lichaam en het bloed van Christus. En zo heeft Calvijn daar verder, daar dieper over nagedacht. En zo leerde Calvijn ook dat er geen waar lichaam en geen waar bloed is met het avondmaal of in het avondmaal. Nee, brood is brood en daar komt ook niets van lichaam zo bij. Nee, het is brood, dat blijft brood. Maar toch is Christus wel werkelijk aanwezig. Calvijn zei, als we dan aan het avondmaal zijn, we eten brood en we drinken wijn, dan is er wel een werkelijke gemeenschap met het ware lichaam en het ware bloed van Christus. Zo wordt die ware avondmaalsgangen verbonden aan dat lichaam en bloed van Christus. Maar dat is niet werkelijk, dat is niet fysiek. Kunnen we beter zeggen, het is wel werkelijk, maar niet fysiek, niet lichamelijk. Het is geestelijk. Het wordt door Gods geest, komt er een band met het ware lichaam en bloed van Christus. En Zo is dat ware lichaam en bloed van Christus, dat is het ware offer van de Heer Jezus, is geldig voor Gods kind. Het is van toepassing op Gods kind. En zo is er een geestelijke, werkelijke gemeenschap met het werkelijke lichaam en bloed van Christus. Maar dit vindt niet plaats doordat wij eten met onze monden. Dit vindt niet fysieke wijze plaats. Het vindt plaats door middel van de Heilige Geest die onze harten dan opwaarts doet heffen tot in de hemel waar de Heer Jezus is. En daar is dan een werkelijke gemeenschap met Christus. Dus Luther leerde de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus met het avondmaal, echt fysiek. Zwingli leerde aanvankelijk, het avondmaal is alleen maar symbolisch op te vatten. Calvijn leerde dat de Heer Jezus werkelijk aanwezig is, maar met zijn geest, geestelijke gemeenschap. Maar nu is Zwingli plotseling gesneuveld. Vlak voor zijn sterven heeft Zwingli nog een brief geschreven. En in die brief heeft Zwingli getuigenis afgelegd dat het avondmaal toch niet alleen symbolisch op te vatten is. Hij begon het te zien dat er toch meer in aanwezig was. Dat er toch ook een geestelijke band was met Christus. Maar hij kon die gedachten niet verder uitwerken. Want opeens werd zijn leven afgesneden. Voor die tijd, in 1529, dus 2 jaar voordat Zwingli sneuvelde, in 1529 was er een godsdienstgesprek te Marburg in Duitsland. En Philips van Hessen, een Duitse vorst, die wilde zo graag dat de Lutherse reformatie en de reformatie uit Zwitserland van Zwingli één front zou vormen. Dan stonden ze veel sterker tegenover de Romeinse kerk. En hij heeft er alles aan gedaan om dat te bewerken. En hij nodigde Luther uit en Zwingli uit en Melanchthon was erbij. En er waren die Zwitserse theologen en die Duitse theologen. Die waren daar bij elkaar in dat kasteel in Marburg. U kunt er nog naartoe gaan, u kunt dat kasteel nog zien klaarblijkelijk. Ik ben er nooit geweest, maar het is daar nog te bezien zoals ik begrijp. Maar ze stelden 14 punten op, waren ze allemaal over eens. Maar dat laatste punt, 14, dat ging over het avondmaal. En ja, daar konden Zwingli en Luther het niet over eens worden. Luther zei, dit is mijn lichaam. En Zwingli zei uit Johannes 6, maar het vlees doet geen nut. En Luther, hij zei, Zwingli, je bent van een andere geest dan wij. En Zwingli stond daar met tranen in zijn ogen. En het godsdienstgesprek mislukte. Er kwam geen eenheid tussen de Duitse reformatie en de Zwitserse reformatie. Later heeft Calvijn wel bewerkt dat er een eenheid kwam tussen de Zwitserse reformatie en de Franse reformatie. Dan niet meer met Zwingli, maar wel met de opvolger van Zwingli, Bullinger. Wel nu. Is dit allemaal zo belangrijk? Waarom praten wij daarover? Een stuk kerkgeschiedenis. En al die vragen in de catechismus over het avondmaal. Is dat niet wat overdreven? Is dat niet te veel van het goede? Nee, gemeente, het is niet te veel van het goede. En we moeten daar nog steeds in onderwezen worden. De grootste kerk die zich een christelijke kerk noemt, is nog steeds de Rooms-Katholieke Kerk. En die leren een verderfelijke leer, een vervloekte afgoderij. En de hele reformatie ging om dit punt. Het offer van Christus, genoeg of niet genoeg. Daar ging het om. Ging uiteindelijk niet om de paus. Ging uiteindelijk niet om om andere Romeinse dwalingen. Maar dit was het hart. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in het werk van de Heere Jezus alleen. En dit was het punt waarvoor de hugenootse predikanten die op de galeien vastgesmeed waren, omdat ze hun geloof niet wilden verloochenen. En wanneer de Romeinse mis voorbij kwam, ze hun pet niet wilden, muts niet wilden aftrekken om eerbetoon te bewijzen aan de mis. Daarvoor werden ze over een kanon heen gespannen en met slagen gezweep geslagen, rug helemaal open gereten werd en vervolgens ingewreven werd met zout en azijn. Want dit was het punt, ze wilden geen eerbetoon geven aan de paapse mis, want de mis is een vervloekte afgoderij en dat zou betekenen dat ik dan de Heere Jezus zou verloochenen. Want de mis leert, Christus moet steeds weer geofferd worden, elke dag in de mis. Het ene offer van de Heere Jezus aan het kruis is niet genoeg hoor. Dat moet overnieuw gedaan worden. En dat konden ze niet aan toestemmen. En daarvoor gingen ze de brandstapel op. Daarvoor gingen ze de galg op. Tot uiteindelijk in 1720... er nog maar zo'n 8 predikanten over waren, die kwamen in het zuiden van Frankrijk samen om weer een synode bijeen te roepen. 2 daarvan kwamen niet opdagen. 5 die er waren hebben hun getuigenis laten moeten bekopen met de galg. En 1 heeft er nog overleefd die na vele jaren gevlucht is naar Lausanne in Zwitserland. Om daar een eenvoudige theologische school op te richten. Om die Franse kerken te voeden met nieuwe predikanten. En waar ging het allemaal om? De mis, daar ging het om. Ze konden er niet in meestemmen. Dan zouden ze zeggen, Heere Jezus, uw offer is niet genoeg voor mij. Maar dat offer is juist genoeg. Mis. Nou, waar komt die naam mis vandaan? Het komt van het Latijnse een woord missa vandaan. Dat werd uitgesproken in de vroege kerk. Aan het einde van de dienst werd dan het avondmaal gevierd. En dan zeiden de dienaar, ze spraken toen Latijn. En gebruikte het woordje missa. Dan konden zij die geen recht hadden op het avondmaal, konden dan weggaan. Dat was de gewoonte. En daar komt dan het woord mis vandaan. En Rome leert dat de mis dus dagelijks opgeofferd moet worden als een aanvullend offer. Het lijden van Christus is niet genoeg, dat moet dagelijks herhaald worden. Maar dat gaat tegen de schrift in. We hebben het gelezen, Hebreeën 9, Hebreeën 10, Hebreeën 9 vers 28. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden. Door degene die hem verwachten tot zaligheid. Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen. Dus de zonden van velen. En dat betekent de zonden van heel zijn volk. En Hebreeën 10, 12 tot en met 14. Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt. Met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Nergens leert de Bijbel dat dat offer van Christus door mensen opnieuw gebracht moet worden. Rome deed dat expres. Want dan kunnen ze de mensen manipuleren. Maar als je niet aan de mis komt, dan val je buiten het koninkrijk. En zo heeft de kerk macht over de mensen. En zo mogen wij dankbaar zijn, gemeente, dat ergens in ons voorgeslacht er mensen waren, in onze voorouders, die de Romeinse kerk verlaten hebben. Dat wij niet onder die tirannie hoeven te leven. En er zijn nu mensen die zeggen dat Rome en reformatie, die kunnen best samengaan. Het is een leugen. Onthoud het uw leven lang. Rome en de reformatie kan nooit, nooit samengaan. Want Rome heeft een leus. Rome blijft altijd dezelfde. Ze veranderen hun leer niet. En vooral de mis. Nou, Rome leert dus, dat weten we onderhand wel, dat het brood veranderd wordt in lichaam. En de wijn veranderd wordt in het bloed van de Heere Jezus. En daarom vraagt ook 78 hier, wordt dan uit brood het wezenlijk, het ware lichaam en bloed van Christus? Nee. Net zoals het water in de doop niet in het bloed verandert. En dat water van de doop is ook niet de feitelijke afwassing van de zonden. Het is alleen een goddelijk teken en een verzekering daarvan. Zo wordt ook het brood in het avondmaal, dat verandert niet in het lichaam van Christus. Hoewel het naar de aard en eigenschap van de sacramenten, het lichaam van Christus Jezus, genoemd wordt. Water blijft water in de doop, wijn blijft wijn en brood blijft brood bij het avondmaal. En zo kunnen we ook terugzien op het manna en het water van het volk Israël. Wat ze daar kregen. Paulus zegt dat ze daar geestelijk voedsel kregen, de manna. En ze hebben de geestelijke drank gedronken, de water uit de rots. En een manna viel elke morgen, was het er weer, er was een geestelijk eten, geestelijk drinken, zegt Paulus. Waarom zegt Paulus dat? Omdat ze met het eten van dat manna, wat een soort brood was, wat ze konden verbrijzelen en brood van maken en bakken, dan moesten ze denken aan de goedheid van de Heere, dat Hij voor ons zorgt. En dat water wat zomaar uit die rotssteen kwam, dat is de goedheid van de Heer. Het was een geestelijke gemeenschap met God. Zo moesten zij erin staan. Zo moesten ze het ontvangen. Meerderheid van het volk heeft het niet eens beseft. En ze mopperden. Maar dat manna bleef gewoon manna. En dat water bleef gewoon water. En zo is ook brood en wijn. Blijft gewoon brood en wijn. Net zo zeker als een kind van God dat brood mag eten en een slok wijn mag nemen, mag hij of zij weten dat de Heere Zijn bloed voor mij gestort heeft. Dat Hij mij volkomen vergeving geschonken heeft. En er mag aan het avondmaal gesmaakt worden. Dat de Heere trouw is. Dat Hij goed is. dat hij mij zal leiden door dit leven heen. Dat hij barmhartig en genadig is. Want dit is zijn lichaam en zijn bloed dat voor mij verbroken en vergoten is. Maar dat is geestelijk op te vatten. Niet letterlijk. Net als Daniel toen hij met Nebukadnezar die droom van dat beeld van Nebukadnezar moest uitleggen. En dan zegt Daniel aan Nebukadnezar, het hoofd van dat beeld, dat bent u. Ja, daarmee betekent Daniel niet dat Nebukadnezar in een hoofd van een beeld veranderd is. Of dat dat beeld dat hij in zijn droom gezien had, dat hoofd daarvan, dat dat werkelijk Nebukadnezar was. Nee, natuurlijk niet. Het is een heenwijzing. En zo wijst het lichaam. Het lichaam wijst niet zozeer naar het uiterlijk, maar naar iemand zelf. Als wij over ons lichaam spreken, bijbels gesproken, Romeinen 12 bijvoorbeeld. Hè? Dat wij onze lichamen moeten stellen tot een levend offer. Hè? Nou, dat lichaam betekent niet ons lichaam. Het gaat om ons zijn. Wie we zijn, ziel, geest, lichaam, alles wat wij hebben. Nou, zo verwijst dat het lichaam dus naar de werkelijkheid, de geestelijke werkelijkheid, wie iemand is, onze persoonlijkheid. En zo heeft de Heer Jezus ook gezegd dat zijn brood zijn lichaam is. En de Heer Jezus spreekt erover in Johannes 6, hè. Tenzij gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet, mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En dat is duidelijk geestelijk. Want de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Het gaat niet om het lichamelijk eten van vlees of bloed. Het gaat om geestelijke gemeenschap. Want zo is de Heere Jezus aanwezig aan de tafel. En daarom is het ook een heilige tafel. Dat is een gemeenschap tussen de Heere Jezus en zijn volk. En de Heere Jezus is met zijn godheid en zijn majesteit, met zijn geest en met zijn woord, is hij bij zijn volk. En zo belijden wij, gemeente, de geestelijke aanwezigheid van Christus bij het avondmaal. Het is heel belangrijk om dit te zien, om dit te belijden. Want daar ligt zoveel troost en een bemoediging in. Vanuit die geestelijke gemeenschap, daar vloeit ook voort versterking van het geloof en overgave aan Christus en het stellen van uw lichaam als een levend offer aan de Heere. En daar vloeit uit voort vertrouwen. Vertrouwen op God. En zo geeft de Heere zijn kind het kostbaarste zegel van zijn hartelijke liefde en trouw. Het kostbaarste zegel en teken in dat stukje brood en dat beetje wijn. En dat wordt verder ook tot uiting gebracht in antwoord 79, waar het staat dat gelijk brood en wijn ons dagelijks leven versterken en voeden, zo zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden. En door deze zichtbare tekenen en panden, dat is een soort garantiebewijs, wat modern gezegd, verzekert de Heere zijn volk. En dan zegt de catechisme dat wij zo waarachtig deelachtig worden aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest. Als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan, dat zij al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is. Het is van mij, al zijn lijden. Het is alsof ik het gedaan heb. En al zijn gehoorzaamheid aan Gods wet. Het is alsof ik dat volbracht heb. En dat is het wonder. Dat is de overweldigende troost en werkelijkheid wat de Heere geeft. Gods kinderen ontvangen daar de goddelijke verzekering. En het zit in dat woordje als. Als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Dat is de jubel, dat is de heerlijkheid, dat is de troost. Daar moet een avondmaalsganger op focussen. Moet u mee naar huis nemen. Met dat wonder moet u mee de binnenkamer ingaan. U moet het voor de Heere uitspreken. Wat daar gegeven is. Dat zijn lijden de uwe is. En zijn gehoorzaamheid de uwe. Dat betekent dat God niets meer te eisen hebt. Dat betekent dat u uit louter genade een onvervreemdbaar recht hebt ontvangen op het eeuwige leven. Looft God, looft zijn naam alom. Zegt u dat wel eens in uw gebed? Bent u wel eens vol van die grootheid, van die liefde en de overweldigende zegen wat de Heere geeft? Heeft het u al klein gemaakt? Zie, deze is onze God. Het eeuwige leven. Kijk, dan kunt u het leven weer aan. Dan kunt u van kracht tot kracht verder gaan. En dan mag u niet van klacht tot klacht verder gaan. Want dan zal hij u dragen, ook door dit leven heen. En dan zal hij u bemoedigen en u versterken. Hij laat u dan toch niet vallen. Het is zo rijk. Het is zo groot. U ontvangt de kwitantie, net als bij de bank. U hebt de schuld en iemand anders betaalt de schuld. U krijgt de kwitantie. Het geldt voor u. U hebt hier een kwitantie. Het is betaald. Als u dat op u in laat werken. En dat moet u doen. Door het geloof. Ja, daardoor kan het alleen. Door het geloof. Door het loslaten van onszelf. En ons laten zakken en vallen op de Heere Jezus alleen. Nou, daar ligt een overvloed in. Snapt u het nou wat Luther zei? Toen ging ik door de poorten van het paradijs. Toen hij dit zag. Dit is de vrede. Dit is de blijdschap. Daarom wilden de martelaren ook in ons land de mis niet aanvaarden. Ook al kost het hen alles. Want ze hadden het eeuwige leven. Op Golgotha heeft de Heere Jezus volkomen betaling gegeven. Volkomen voldoening. Wat is Rome dan toch arm. Straatarm. Geen zekerheid van het geloof. Want je weet nooit of er genoeg gedaan is. Steeds moeten offers gebracht worden. En na het sterven moet je nog het vage vuur in, volgens de klassieke Romeinse leer. Maar dan kunnen mensen op aarde je nabestaanden kunnen missen laten opdragen. Ook al is er niemand bij aanwezig, dat doen ze in Rome, dragen ze missen op. Een soort avondmaal. Niemand is erbij, alleen de priester. En dat is dan ten nutte van uw geliefde die in het vage vuur zit. En hebben die arme Romeinen niets te betalen. Ik heb het gelezen, historisch, in Quebec, in Canada, in de 19e eeuw. Shinneke, hij was een priester daar. Hij werd later gereformeerd predikant en hij heeft het aan de kaak gesteld, de wantoestanden. Komen ze bij een arme weduwe, die priesters, en een man is overleden. Ja, er moeten offers gebracht worden. Ja, ik heb niets te betalen. U hebt toch een varken? Ja, dat is nog voor mijn winterkost. Nou, die nemen wij wel mee. En zitten ze 's nachts daar feest te vieren, de priesters, en te lachen. Historisch gebeurd. Rome drijft er zelf de spot mee. Ze drijven zelf de spot mee. Want er zit geen eerbied in. En de mensen werden uitgemergeld. En nu in onze tijd komen ze erachter. Maar dan worden ze niet gereformeerd, dan worden ze agnost. Die kerk voor evangelisatiepost in Gent. Toen Borda begon, er werden 5 missen, 5 diensten nog zondags opgedragen. Ik meen dat het 5 was. Het is nu gesloten. En dan komt er een donkerheid. En de schuld ligt bij de paus. En bij niemand anders. Die het hele Romeinse systeem in stand houdt. En Rome heeft zich verrijkt aan mensen door de misoffers. En de hele Sint-Pieter is gebouwd van geld wat geplukt is vanuit Duitsland. Vanwege de aflaat. En als je in de Sint-Pieters Vaticaan komt, het museum, ze laten nu misschien 10 kamers zien, ik ben daar nooit in geweest. Maar er zijn nog 90 andere kamers, vol gestouwd met spul wat ze gestolen hebben. Uit Europa, wat niet getoond wordt. Het is georganiseerde misdaad. En het bloed wat aan hun handen druipt. Toen de gereformeerden in de Bartholomeusnacht in Frankrijk gedood en vermoord werden. Door een list daar in Parijs. Ik weet uit het hoofd niet meer hoeveel minder de duizenden gedood werden. Gingen de klokken in Rome luiden. En hebben ze nooit vergeving om gevraagd. Rome en reformatie samen. Laat u geen zand in de ogen strooien. Zo'n gezellige oude paus. Een soort papa-figuur. Vergis u niet. Want antwoord 80 zegt ons dat de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben. Tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt. En zo is het niets anders dan een vervloekte afgoderij. Nou, er zijn heel wat dwalingen bij Rome, hoor. Ik noem u een paar dingen en dan gaan we weer gauw verder. Ze zeggen, de paus staat boven alle dienaren. De Heer Jezus zegt, u moet niemand uw Heer of meester noemen. Eén is uw Heer. Ge zult niemand uw vader noemen. Eén is uw vader. Ze noemen de paus Pater Us. Ons aller vader. Pater Us. Dat werd paus, dat werd paus. En hij geeft bevelen. En iedereen moet er naar luisteren. En er zijn genoeg Romeinse priesters die zeiden, hoe kan dat nou? Brood opeens veranderen, dat in liggende kan toch helemaal niet? Je moet je verstand op nul zetten. Wie denk je dat je bent? En je moet je gehoorzamen aan het gezag van de paus. Zo werd het letterlijk gezegd. En de beker, ja, de Heer Jezus heeft die alleen maar aan zijn discipelen gegeven. En die beker moet je niet geven aan de mensen, die begrijpen dat niet. Die krijgen alleen maar een ouwel. Een ouwel, waar we zaten, jongens en meisjes, nou, een stukje deeg en ik weet ook niet precies, maar dat is anders dan een stukje brood dan wij hebben. Ze gebruiken daar een ouwel, speciaal gemaakt en het kan niet kruimelen. Ik weet het ook allemaal niet precies hoe dat zit, hoor. Maar Rome zegt, een ouwel, als je het niet onder een ouwel doet, het avondmaal, dan ben je vervloekt. Steeds komen ze weer met een vloek. Dus je gaat naar de hel. En zo hebben ze mensen geknecht. Steeds staan ze weer klaar daarmee. Wie zegt dat het brood niet in wijn, niet in lichaam verandert en de wijn niet in bloed, die is vervloekt. Iemand heeft eens geschreven, de hele Romeinse kerk, dat is een locomotief, dat is de paus. En daarachter heb je een hele rij wagons en dat is de hele Romeinse kerk. En die ene paus trekt alles achter zich aan. Rome leert ook geen wedergeboorte. Je hoort daar niet in een preek, gij lieden moet wederom geboren worden. De noodzaak tot bekering en het werk van Gods geest die het leven bewerkt, leert Rome helemaal niet. Bij de doop word je wedergeboren. En Maria is middelares. Je kunt tot Maria bidden. En dan doet zij een goed woordje voor je. Ze verloochenen Christus. Christus en Maria staan op gelijke niveau. En dan het aanbidden van de heiligen. En zo gaan we maar door. En de ellende die ze priesters hebben aangedaan. Doordat ze niet mochten trouwen. Nou gemeente, we houden ermee op. We hebben genoeg over Rome gepraat. Maar laten we het nooit, nooit vergeten. Het is een verderfelijke, vervloekte afgoderij. Wat mogen wij dankbaar zijn. Voor de reformatie en voor dat kostelijk boek, de catechismus. Jongens en meisjes, een beetje moeilijk, hè? En jongeren op catechisatie, een beetje moeilijk, ik weet het. Maar je weet wat ik je zeg. Probeer het te snappen. En geef het in je eigen woorden weer. Want het is een kostbaar boek. Het vat Gods woord heerlijk samen. En zo mogen wij dankbaar zijn voor wat de Heere ons gegeven heeft. In de reformatie en ook in het avondmaal. En dan tenslotte, leeft u het avondmaal voorbij? Denkt u daar niet aan? Bent u daar niet mee bezig? Kunt u niet aan het avondmaal? Hoe kunnen we dan straks voor God verschijnen? U zegt, u hebt geen geloof. Hij laat het u verkondigen. Barmhartigheid. Genade en vrede, zij u. Ga daar nog maar mee naar huis. En ga dat nog maar voor de Heere neerleggen. Dat onze God leeft en hij hoort. En hij is verhoogd, Heere Jezus, om bekering van, om vergeving van zonden en bekering en geloof te schenken. Want hier moeten we deel aan krijgen. Aan dat ene offer van de Heere Jezus. Dat genoeg is. Amen. zullen we zingen Psalm 25, vers 7. Zullen wij bidden en danken? O trouwe God, wij zijn niet trouw geweest aan u. U bent trouw geweest aan ons. Dat sinds de dagen van de reformatie, hier in Middelharnis, dat kostbare evangelie duidelijk geklonken heeft, hier op ons dorp. Tot op de dag van vandaag. Dat is uw trouw. Dat is niet onze trouw. Wij zijn ontrouw geweest. En u hebt duizend redenen om ons te verlaten. Zoals op andere dorpen. Waar eens datzelfde evangelie geklonken heeft. Maar waar het nu niet meer verkondigd wordt. U hebt het ons nog gegeven. Waar bent u goed, Heere? Voor mensen die niet goed zijn. Zo willen wij u danken. En u aanbidden. Al is ons danken zo zwak. En onze aanbidding stelt zo weinig voor. Het is allemaal zo gebrekkig. En zo slonzig. En zo met zoveel tekort. Maar Heere, wij vragen u of u zelf die ware dankbaarheid wil bewerken in ons leven. Heere, wilt u overkomen over die bergen van schuld en in onze harten werken, dat onze ogen mogen opengaan en steeds dieper mogen opengaan voor dat wonder dat u, o Heere Jezus, eens en voor altijd een volkomen offer gegeven hebt. En dat al uw gehoorzaamheid toegerekend wordt aan een zondaar door het geloof. Heere, wil uit genade deze woorden, die we misschien al zo lang kennen, doe die voor ons leven en opspringen met glanzende kracht. Heere, werk in ons midden. Wilt u het doen, tot eer van uw naam. We bidden u, Heere, voor al die mensen die nog vastzitten in dat Roomse geloof. Wij bidden u om hun verlossing en hun bekering. Wij bidden u, Heer, of u de macht van de paus wilt wegnemen. En of u wilt geven dat uw waarheid en uw woord dat duidelijk mag klinken. Heere Jezus, wil ons bewaren voor dwaalleer, voor afval. En wil geven dat het licht van de reformatie helder mag schijnen. Ook op ons dorp, maar vooral ook in ons hart. Heere, wil ons bewaren de komende week. Gedenk ons in uw genade. En wees ons nabij om Jezus wil. Amen. Zullen we zingen Psalm 65, het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.